De kerkraad deelt u het volgende mee. Woensdag zal er dankdag voor gewas en arbeid gehouden worden. De diensten beginnen op 10 uur en 7 uur. Zaterdagavond organiseert de evangelisatiecommissie een zangavond voor Gent. Deze avond begint om 19:30. Dit, zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 146, de versen 1 en 3. 146, vers 1. Prijs den Heere met blijde galmen en het derde zaligheid die in het leven Jacobs God ter hulpe heeft. 1 en 3 van 146. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet van de Heere en in aansluiting daarop dan zingen we uit Psalm 89 het 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken met de roede en bittere tegenheen. Doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden. En wat er verder volgt. Daarna lezen we samen uit Gods heilig woord uit het eerste boek Samuel. Het 23e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. 1 Samuel 23, vers 1 tot en met 18. Na het zingen van Psalm 89, vers 14 en het luisteren naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit het Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
zijn boodschap te David, zeggende: zie, de Filistijnen strijden tegen Keila en zij beroven de schuren. En David vraagde de Heere, zeggende: zal ik heen gaan en de Filistijnen slaan? En de Heere zeide tot David: ga heen en gij zult de Filistijnen slaan en Keila verlossen. Doch de mannen van David zeiden tot hem: zie, wij vrezen hier in Juda. Hoeveel te meer als wij naar Keila tegen de Filistijnen slagorde gaan zullen? Toen vraagde David de Heere nog verder. En de Heere antwoordde hem en zeide: maak u op. Trek af naar Keila, want ik geef de Filistijnen in uw hand. Als het toog David en zijn mannen naar Keila, en hij streed tegen de Filistijnen en dreef hun vee weg, en hij sloeg onder hen een grote slag. Alzo verloste David de inwoners van Keila. En het geschiedde toen Abjatar, de zoon van Achimelech, tot David vluchtte naar Keila, dat hij afkwam met een efod in zijn hand. Als Saul te kennen gegeven werd dat David in te Keila gekomen was, zo zei Saul: God heeft hem in mijn hand overgegeven, want hij is besloten, komende in een stad met poorten en grendels. Toen liet Saul al het volk ten strijde roepen, dat ze aftogen naar Keila om David en zijn mannen te belegeren. Als nu David verstond dat Saul dit kwaad tegen hem heimelijk voorhad, zei hij tot de priester Abjatar: breng den efod herwaarts. En David zeide: Heere, God van Israël, uw knecht heeft zekerlijk gehoord dat Saul zoekt naar Keila te komen en de stad te verderven om mijnentwil. Zullen mij ook de burgers van Keila in zijn hand overgeven? Zal Saul afkomen, gelijk als uw knecht gehoord heeft? O Heere, God van Israël, geef het toch uw knecht te kennen. De Heere nu zeide: hij zal afkomen. Daarna zei David: zouden de burgers van Keila mij en mijn mannen overgeven in de hand van Saul? En de Heere zei: zij zouden u overgeven. Toen maakten zich David en zijn mannen op, omtrent 600 man, en ze gingen uit Keila en zij gingen heen waar zij konden gaan. Toen Saul geboodschap werd dat David uit Keila ontkomen was, zo hield hij op uit te trekken. David nu bleef in de woestijn in de vesting en hij bleef op de berg in de woestijn Zif. En Saul zocht hem alle dagen, doch God gaf hem niet over in zijn hand. Als David zag dat Saul uitgetogen was om zijn ziel te zoeken, zo was David in de woestijn Zif in een woud. Toen maakte zich Jonathan, de zoon van Saul, op en hij ging tot David in het woud. En hij versterkte zijn hand in God. En hij zeide tot hem: vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. Maar gij zult koning worden over Israël en ik zal de tweede bij u zijn. Ook weet mijn vader Saul zulks wel. En die beiden maakten een verbond voor het aangezicht des Heeren. En David bleef in het woud, maar Jonathan ging naar zijn huis. Zover.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte, 1 Samuel 23, de versen 16, 17 en 18. En daar lezen wij Gods woord als volgt. Toen maakte zich Jonathan, de zoon van Saul, op en hij ging tot David in het woud en hij versterkte zijn hand in God. En hij zei tot hem: vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. Maar gij zult koning worden over Israël en ik zal de tweede bij u zijn. Ook weet mijn vader Saul zulks wel. En die beiden maakten een verbond voor het aangezicht des Heeren en David bleef in het woud. Maar Jonathan ging naar zijn huis. We willen samen de Heeren gaan bidden om zijn zegen over ons samen zijn. En daarin doen wij ook voorbeden voor broeder G. Blijleven, wiens lichamelijke toestand achteruit gaat. Langdurig zieken en in de dankzegging Jorden en Annelies Kleinjan, die een zoon en broertje uit de handen van de Heeren mochten ontvangen, die van hen de naam Sil kreeg. En voor broeder C. Bevelander, die 67 jaar mocht worden, willen we samen de Heeren bidden en danken. Groot en heilig God, aan het begin van ons samen zijn hier in de kerk, of als we thuis de dienst mee beleven, zoeken wij uw aangezicht in onze gebeden. En dan past het ons, Heere, naar het voorbeeld dat u, Heere Jezus, uw kerk hebt leren bidden, om allereerst uw grote naam te danken. En geef, Heere, dat het ook met iets van waarheid in ons binnenste mag zijn. Dat uw naam zou mogen worden geheiligd in ons leven. Dat uw koninkrijk mag komen. Uw wil mag geschieden. Dat u op de eerste plaats zou mogen staan in ons denken, in ons doen, in ons nalaten. Want Heere, u bent dat zo waard. U bent immers de schepper van ons leven. U onderhoudt het. U regeert het. U gaf dat wij vanochtend weer wakker mochten worden. Na deze nacht. Met weinig of veel slaapuren. U gaf dat we nog weer mochten eten en drinken. Eventueel onze medicijnen mochten gebruiken. Er was zoveel waarvoor wij uw grote naam mogen danken. Want het zijn allemaal onverdiende gunstbewijzen. U geeft dat we zoveel kracht en gezondheid kregen. Dat we hier kunnen zijn of thuis of elders de dienst kunnen meebeleven. En daaraan boven, Heere, en dat mag toch allereerst wel genoemd worden eigenlijk, is dat gij uzelf bekend hebt gemaakt. Dat wij niet ongewis onze reis door de tijd naar de eeuwigheid maken, maar dat wij een bron hebben waaruit we kunnen putten als een antwoord op die grote levensvraag. Hoe zal ik rechtvaardig voor God verschijnen? Heere, geef dat we daar oogvermogen hebben, dat u zoveel werk aan onze ziel ten koste legt om ons voor te bereiden op die grote godsontmoeting. Daar is ook deze dienst weer voor bedoeld. Ten diepste met alle verschillende elementen in uw woord, met alle soorten van onderwijs, gaat het toch altijd weer om die grote vraag: wat moet ik doen om zalig te worden? Is er nog een middel waardoor ik de straf kan ontgaan die ik verdiend heb? Waardoor ik genade kan krijgen. En dan zijn er zoveel aspecten in uw woord, zoveel elementen. Het woord genade kent zoveel kanten die belicht mogen worden. En het geestelijke leven dat voortspringt uit die genade heeft zoveel verschillende soorten gestalten. Heere, dat er ook vandaag en vanochtend weer iets daarvan mag oplichten. Dat wij daar weer iets van zouden mogen leren. Dat er honger en dorst in onze ziel mag zijn om hem te mogen kennen, die toch de kern, het hart van uw woord is. Het vlees geworden woord. Alles in dat Oude Testament dat vraagt om hem. De man van smarten, het lam van God. En alles in het Nieuwe Testament getuigt van zijn lijden en sterven. Van zijn opstanding en hemelvaart. Van zijn voorspraak bij de Vader. En als wij dan tot u naderen, Heere, zie ons dan aan in hem. In onszelf moet u ons voorbij gaan. Ja, dan moeten wij vergaan zelfs. En geef daarom, Heere, dat wij u mogen zoeken door middel van hem en over die weg gaan die een verse en een levende weg is in het bloed van de gekruisigde. En dan komen wij tot u, Heere, vanuit ons dagelijkse leven, met al onze omstandigheden, met dingen die ons kunnen vervullen van hart en hoofd. Dingen die ons ook zo kunnen beletten en belemmeren om uw woord onbevangen te kunnen horen of te prediken. Heere, wat is er veel wat dat in de weg kan staan. Wat staan we onszelf vaak in de weg? Wat staan we anderen in de weg? Wat is er veel wat de vrijmoedigheid kan wegnemen in het spreken? Maar ook in het luisteren. Waardoor wij met de vraag blijven zitten, is het nu ook voor mij? En zou de Heere ook naar mij wel willen horen? Maar Heer, u hebt in uw woord niet voor niets zoveel geschiedenissen neergelegd en zoveel personen laten beschrijven. En op zoveel manieren mensen tot u getrokken en laten komen. Niet alleen met hun geestelijke nood, maar ook met hun aardse nood. Maar ook met hun zonden en in hun ellenden die zich tot u ter genezing gingen wenden. Mensen met een belijdenis. Mensen met een verlangen. Mensen met hun vrees en hun twijfel. Met zaken die ze zelf niet kunnen oplossen. Met een hart dat ze zelf niet kunnen veranderen. Met dat vlees dat zich nooit aan de wet van God kan en ook wil en ook zal onderwerpen. Heere, wilt u toch een bezoek brengen uit uw hemel. En ons ook deze dag met uw genade licht bezoeken. Zie ons aan in uw genade. Terwijl we u ook bidden, Heere, voor alle omstandigheden en hele alle omstandigheden waarin wij zijn, die u volmaakt bekend zijn, maar waar u van toch zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. Heere, dan is er rouw, dan is er smart, dan zijn er mensen die eenzaam zijn en ellendig, die met heimwee vervuld terugdenken aan hen die hen korter of langere tijd geleden zijn ontvallen. Dan is er de zorg vanwege de ouderdom, vanwege de ziekte, vanwege verminderende krachten en gedachten, ook voor anderen die ons zo lief en dierbaar zijn. Heere, heel in het bijzonder bidden we u voor onze broeder Blijleven, wiens lichamelijke omstandigheden al zo lange tijd heel minimaal zijn. Nu zijn longen zo ziek zijn, waarin hij nauwelijks zuurstof kan krijgen. Nu er zoveel middelen gebruikt moeten worden. Maar zijn toestand gaat zeker achteruit. En nu hij vaak op bed ligt en nu hij gevoelt dat zijn krachten minder worden, Heere, wil hem nabij zijn. En geven dat hij mag leunen en steunen op die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Wil zijn vrouw gedenken en de kinderen die om hem heen staan. Wil ook in deze wegen getuigenis geven van uw opzoekende zondaarsliefde. En dan bidden wij, Heere, voor langdurig zieken. Voor hen die psychisch of lichamelijk met een kwaal bezet zijn. Chronisch soms, vele jaren lang. En die een zeker isolement ook met zich meebrengen. Of zij die met verborgen kruisen of kwalen tobben, waar weinig of geen mensen van afweten. Heere, u weet van alle omstandigheden. Ook onze zuchten zijn voor u niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Maar ook met onze dank, Heere, mogen wij tot u komen. Onze dank dat u ons spaart en draagt, dat u gezondheid en krachten geeft. Ook in de gezinnen, bij vaders en moeders, bij kinderen. Een leven dat verwacht wordt. Heere, u weet van omstandigheden af, ook als er verdriet is om leven dat in de moederschoot werd afgebroken. U weet ook van blijdschap, van leven dat geboren werd bij Jorden en Annelies Kleinjan, die een zoon en broertje uit uw hand mochten ontvangen. Heere, wij danken u dat Annelies gespaard werd, maar ook dat de kleine Sil het levenslicht mocht zien. Heere, wil dit jonge gezin met uw genade vleugelen overschaduwen en wil geven dat uw woord en de vrezen des Heren daar mag leven. Wilt u hen met vreugde en blijdschap in hun gezin rondom de kinderen ook een plaats geven en bovenal uw genade in hun hart en leven verheerlijken. We danken u ook, Heren, dat broeder Kees Beverlander 67 jaar mocht worden. U weet ook zijn omstandigheden, wilt u ook hem nabij zijn in zijn werk, in zijn persoonlijke leven. Heere, zie op hem in uw genade neer. En in hem gedenken wij alle ouderen die of alleengaanden die hun leven voorbij zien gaan en die de eeuwigheid dichterbij zien komen. Heere, ontfermt u zich over een ieder. Wees met ons in voorspoed en in zegen als er geen noemenswaardige dingen zijn. Als deze week voorbij gegaan is zoals zoveel andere weken. Heere, maar geef dan toch dat wij mogen opmerken hoe bijzonder het is. En dat ook dat niet verdiend is. Wilt u ons zo horen in onze gebeden. De prediking heiligen aan onze harten. Open onze harten, Heere. Neem alle dingen weg die het luisteren naar de preek in de weg kunnen staan. U weet van alle dingen af die het preken van uw woord in de weg kunnen staan. Heere, zie op ons in uw genade neer. En laat er een woord bij mogen zijn, Heere. Al is het één enkel woord wat mee mag gaan naar huis, wat mee mag, wat vast mag blijven haken in onze harten. Maar zie op ons in uw genade neer, Heere, en hoor ons gebed in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 142, de versen 1... 2, 4 en 5. 142 vers 1. Ik riep tot de Heere met luider stem. Het tweede, als mij geen hulp of uitkomst bleek, Het vierde, ik wou vluchten, maar kon nergens heen. En het vijfde, ik riep tot u. Ik zei, o Heere, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. 1, 2, 4 en 5 van Psalm 142, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen we Psalm 133, het eerste vers. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Het eerste van 133 zingen we na de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, een laatste ontmoeting. Wat is het aangrijpend als je zoiets mee moet maken? Een laatste ontmoeting met je stervende moeder, bijvoorbeeld, waar je afscheid van moet nemen. Een laatste ontmoeting als je je man zijn laatste levensadem ziet uitblazen. Aangrijpende laatste ontmoetingen. Er zijn ook van die laatste ontmoetingen waarvan je eigenlijk op dat moment niet weet dat het een laatste ontmoeting is. Omdat je pas later hoort dat iemand plotseling om het leven is gekomen. En dat je pas later terugdenkt aan die keer dat je hem of haar voor het laatst hebt gezien en gehoord. En dan kunnen die vragen zo opkomen: wat heb ik nog tegen hem gezegd? En wat heeft zij nog tegen mij gezegd? En dan kunnen er van die laatste ontmoetingen zijn die haarscherp je voor de ogen staan. Misschien heeft u of hebben jullie ook al van die laatste ontmoetingen waarvan je terugdenkend nog precies weet wat je tegen hem of haar hebt gezegd of wat hij of zij heeft gezegd. Ik denk aan de laatste ontmoeting met mijn broer die verongelukte. Hij belde mij een enkele dag voor zijn dood op. En ik weet elk woord nog, ook al is het 36 jaar geleden, wat hij zei. Ook al beseften we toen niet dat het de laatste keer was dat we elkaar zouden horen of spreken. En gemeente, we zouden er misschien wel eens wat meer rekening mee moeten houden. Dat het de laatste keer is dat we iemand ontmoeten. Jongens en meisjes, als je 's ochtends de deur uitgaat naar school, als je afscheid neemt van je moeder of je vader, of als je naar je werk gaat, ga nooit met boze woorden weg. Want je weet niet of je het ooit nog weer goed kan maken. We zijn vanochtend vanuit het gedeelte wat we gelezen hebben getuigen van zo'n laatste ontmoeting. Ook al wisten David en Jonathan op dat moment nog niet dat het de laatste keer was dat ze elkaar zouden zien. Maar David en Jonathan, deze twee hartsvrienden, zielenvrienden, die zien elkaar voor het laatst en ze nemen afscheid en dat voorgoed. We gaan daar samen over nadenken, over die laatste ontmoeting tussen David en Jonathan. We letten allereerst op de achtergrond van die ontmoeting. Dat is dat verraad door Sauls volk, zo heb ik dat genoemd. Dat zijn die inwoners van Kehila en ik betrek er eigenlijk ook maar die inwoners van Zif bij. Al zal ik die geschiedenis dan niet behandelen. Maar dat is ongeveer hetzelfde, het verraad. Dus dat is de achtergrond waarom Jonathan bezorgd was om David en hij hem op ging zoeken. Het verraad door Sauls volk. Maar dan de tweede ook de bemoediging, dat is het verbond met Sauls zoon. Want die twee maakten een verbond, zo lezen we in vers 18. Voor het aangezicht des Heren. En David bleef in het woud, maar Jonathan ging naar zijn huis. Dus de laatste ontmoeting tussen David en tussen Jonathan, de achtergrond daarvan, dat is het verraad door Sauls volk en de bemoediging, het verbond met Sauls zoon. De vorige keer, gemeente, hebben wij gezien hoe Saul door middel van Doeg, die Edomiet, die afstammeling van Esau, 85 priesters om het leven heeft gebracht. En ook heel dat stadje met kinderen en vee erbij heeft laten uitmoorden. Eén priester is ontkomen, Abjatar, de zoon van de hoge priester. En hij komt terecht bij David in het woud Gered. David die heeft zijn vader en zijn moeder achter moeten laten in Moab. Maar hij mocht daar van de Heere niet blijven. Hij moest terug naar Juda. Daar was zijn plaats, te midden van het volk. Daar waar hij eenmaal koning over zou zijn. Daar heeft de Heere ook nog werk voor hem. Want David hoort dat het stadje Keila door de Filistijnen wordt belegerd. En die hebben het gemunt op de voorraad, op de voedselvoorraad van dat stadje. Zoals we dat lezen in vers 1. En het is opmerkelijk dat dat bericht bij David terechtkomt. Men boodschapte David. En dat dat niet aan Saul gevraagd wordt. Nou, de Heere die bestuurt het zo dat David op deze manier iets mag gaan doen wat bij het werk van een koning hoort. En als David dan van die nood van dat stadje Keila hoort, wat doet hij dan, jongens en meisjes? Nou, hij gaat niet direct erop af, maar zo lezen we in vers 2, hij gaat bidden. David vraagde de Heere. En wat een zegen is dat. David komt met zijn gebedsleven onder de Heere terecht. Een zegen als je te midden van nood en van strijd en van allerlei levensvragen allereerst de toevlucht bij de Heere zoekt. Dat je naar boven mag vluchten met al je vragen en al je zorgen. En hoe doet David dat? David vraagde de Heere en hoe geeft God dan antwoord? Nou, de kanttekening bij deze woorden die in de kantlijn staan, hebben de Statenvertalers gezegd, dat is waarschijnlijk met behulp van de efod gebeurd. Een onderdeel van het hoge priesterlijke kleed, de priester Abjatar, die ontkomen priester, die heeft die efod meegenomen. Jongens en meisjes, je kan het misschien een beetje vergelijken, dat kledingstuk, met een soort, wat wij noemen, een bodywarmer, die ze over die witte hoge priesterlijke klederen heen hingen. Het was geborduurd met allerlei kostbare draden van goud en van purper, hemelsblauw en scharlaken. Op die efod zat ook een borstlap bevestigd, maar in 12 edelstenen. Daarop de namen van de 12 stammen gegraveerd. Maar ook zat er in die efod een zakje met daarin de Urim en de Tumim. En die Urim en de Tumim, we weten niet precies wat dat is, maar waarschijnlijk waren het een soort stokjes of steentjes waarmee de priester een antwoord van God kreeg. Je kon dan een vraag stellen aan een priester. Als je met een grote levensnood zat, als je niet wist welke weg je moest gaan, en door middel van die stokjes of die steentjes, dan gaf de Heer een antwoord ja of nee. Welke weg dat je gaan moest of niet gaan moest. Wel, zo zeggen de Statenvertalers, dat heeft David dus ook gedaan bij die priester Abjatar, die deze efod had mee kunnen nemen uit de tabernakel. En zo kreeg David dus een antwoord van God. David kende niet alleen het toenaderen tot de troon van God, maar hij kende ook het antwoord vanuit de hemel. Zijn gebedsleven, dat werd beantwoord. En gemeente, mogen wij dat nou ook kennen? Dat afhankelijke gebedsleven aan de troon van Gods genade. Maar ook dat er uit de hemel antwoord komt. Jongens en meisjes, kennen jullie die psalm? En dan bedoel ik dat eigenlijk ook vanuit een stukje beleving. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zo staat het er toch. Ja, zeg je, maar ik heb geen Urim en Tumim. Wij hebben niet van die stokjes of van die steentjes waar de Heere dan antwoord door geeft. Nee, dat is ook zo. Maar wij hebben dat ook niet nodig. Die Urim en die Tumim, die hoorden echt bij de oud-testamentische tijd, bij heel de tabernakeldienst, bij de wijze waarop men toen tot God naderde in de priesterdienst. Maar we hebben wel de vervulling van die Urim en de Tumim. We hebben immers het woord, de heilige schriften. En de Heer heeft ook zijn Heilige Geest gegeven. En jullie kennen toch ook de psalm? En die zul je toch ook wel vaak misschien wel bidden of zingen. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. En zouden er dan echt te grote dingen zijn die we aan de Heer kunnen vragen? Waarvan hij zegt, nou nee, daar kan ik je geen antwoord op geven, daar kan ik je niet mee helpen. Als er nou van de Heer staat geschreven, wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Zouden er dan ook, jongens en meisjes, te kleine dingen kunnen zijn? Dat je denkt, nou dat zal ik maar niet aan de Heer vragen, dat is zo onbenullig, dat is zo klein. Als nou de Heer Jezus zegt, zelfs de haren van het hoofd, die zijn geteld. Dan mag je dus werkelijk met alles naar de Heer toe. In je dagelijkse omstandigheden. Maar zeker ook, jongens en meisjes, met je zonden. Maak om Jezus wil mij rein. En dan komt er dus dat antwoord van de hemel. David krijgt dat antwoord. De Heere zeide tot David, ga heen en gij zult de Filistijnen slaan en Kehila verlossen. Dan gaat David naar zijn mannen toe. We lezen er in vers 3 van. En hij vertelt wat het probleem is van de mensen uit Kehila. En hij vertelt ook wat de Heere beloofd heeft. Maar die 600 mannen die kijken hem aan en de angst staat op hun gezicht te lezen. Die zeggen, wij zijn hier niet eens veilig. Laat staan dat als wij met z'n allen daar naar Kehila gaan. Daar zal Saul toch van horen. En dan blijkt, gemeente, dat er voor de godsopenbaring, want dat was het toch, dat antwoord uit de hemel, dat daar plaats, dat daar ruimte voor gemaakt moet worden. Die mannen die kunnen het met het geloof van David niet doen. Die kunnen het ook met de belofte van God aan David niet doen. Ze nemen dat niet over, wat David hier vertelt. En wat doet David dan? Wordt hij dan boos? Is hij beledigd? Dat ze hem niet vertrouwen? Dat ze het niet overnemen wat hij te vertellen heeft? Nee, dat doet David niet. Want gemeente, we moeten maar onthouden, een kind van God die hoeft zijn eigen bevindelijke leven niet te verdedigen. Dat moet je ook maar nooit proberen. Als het goed is, dan komt de Heer daar zelf voor op. Hij zal dat werk bevestigen en voleindigen. Hij geeft daar getuigenis van. Nou, dat is ook wat David mag bemerken, want David gaat nog eens naar de Heer toe in vers 4. Toen vraagde David de Heer nog verder. En de Heer antwoordde hem opnieuw. En zo worden die mannen ingewonnen. En zo gaan ze met z'n allen op weg om de strijd tegen de Filistijnen aan te vangen. En dan wordt ons ook nog verteld dat Saul daarvan hoort. Saul die hoort, in vers 7 lezen we dat David in Kehila gekomen is. En ja, dan blijkt, gemeente, dat een godsdienstig mens allerlei rare dingen kan gaan denken. Want hij zegt, God heeft hem in mijn hand overgegeven, want hij is besloten. Komende in een stad met poorten en grendels. Nou zit hij vast. Nou heb ik hem, denkt hij. En dat heeft God gedaan. Zo zie je, gemeente, dat een mens van alles verzint om maar te denken dat God aan zijn of haar kant staat. Hij ziet het als een teken. En dan gaat hij op weg met heel zijn grote leger. En David heeft overal zijn mannen zitten. Hij heeft overal mensen zitten die hem van informatie voorzien. En hij hoort dus ook dat Saul onderweg is. En opnieuw komt er een vraag bij David op. En opnieuw gaat hij naar de Heere toe. En dat doet hij dus door middel van de efod. Zo wordt het dan ook hier nadrukkelijk gezegd. En hij zegt in vers 10, Heere, en in vers 11, zullen die burgers van Kehila mij overgeven in de hand van Saul. David vertrouwt het toch kennelijk niet. Want hij weet dat alle mensen bang zijn voor Saul. Het hele land heeft gehoord hoe hij Nob uitgemoord heeft. En dat zal ook wel de angst zijn geweest bij die inwoners van Kehila. Maar toch, hij mag wel verwachten dat die mensen van Kehila dat niet zouden doen, toch? Dat ze hem dankbaar zouden zijn voor het feit dat hij met gevaar voor eigen leven hun stad heeft gered van de Filistijnen. Maar dan vraagt hij de Heer opnieuw. En de Heer die zegt het, ze zouden u overgeven. Hij is daar dus niet veilig. Bij die mensen wiens leven hij gered heeft. Nou, dat zal voor David en zijn mannen, jongens en meisjes, toch wel een hele teleurstelling zijn geweest, denk je niet? Is dat nou de dank die ze ontvangen? Hebben ze daar nou hun leven voor gewaagd? Voor zulke mensen? Die hem zomaar overgeven in de handen van Saul? Om hun te doden? Dat zal zeker het gevolg zijn. Ondank is het loon dat David en zijn mannen ontvangen. En waar moeten ze nou weer heen? Er staat zo in vers 13. En zij gingen heen waar zij konden gaan. Dat wil zeggen, we gaan maar een eind weg. Hier kunnen we niet blijven, maar waar we uiteindelijk terechtkomen weten we ook niet. Nou, dat wordt dan vervolgens weer naar Saul geboodschapt. En die ziet dan in dat het nutteloos is om David en zijn mannen te achtervolgen. En hij gaat maar weer terug naar huis. En zo is David dus opnieuw ontkomen. En gemeente, ik betrek hier die geschiedenis die na vers 18 dan volgt. De verrader, de Zeviten ook maar bij. Daar kan ik wel een hele preek over houden, maar het komt ongeveer wel een beetje op hetzelfde neer. Dat David verraden wordt. Dat David weer vluchten moet. Dat David ook weer ontkomt door Gods voorzienige leiding. Ik laat dat nu voor de rest maar liggen. Maar we proberen de lijnen wat door te trekken. Want uit deze geschiedenis, en dat hebben we vaker gezien, zien wij dat David hier trekken vertoont, een voorafschaduwing is, een type is van zijn grote zoon, de Heer Jezus Christus. En ook in deze geschiedenis, in 1 Samuel 23, is God bezig om heilsgeschiedenis te schrijven. Hij is bezig om zijn zoon in deze wereld te openbaren. Die zoon die is op weg naar Bethlehem. En allerlei schaduwen worden vooruitgeworpen. En zien we ook hier in het leven van David ook hoe hij verraden wordt. Hoe hij verloochend wordt. Hoe hij overgegeven wordt. Althans, dat is de bedoeling. Dat is het plan in de handen van de vijanden. En we lezen van de grote zoon van David. Dat hij gekomen is tot het zijne. Maar dat de zijnen hem niet hebben aangenomen. Dat is door heel het leven van de Heer Jezus Christus te zien. David waagde zijn leven voor die mensen van Kehila. Liep groot gevaar. Maar hij werd beloond met verraad. En ze verwierpen hun gezalfde koning. Nou, dat herkennen we in het leven van de grote zoon van David. Wat kwam hij doen, jongens en meisjes, op deze aarde? De discipel Petrus die zegt in Handelingen 10, hij kwam om goed te doen. Belangende Jezus van Nazareth die het land rondging, goed doende. Als we zo optellen wat de Heer Jezus allemaal niet gedaan heeft. Dat zieken door hem werden genezen. Melaatsen werden door hem gereinigd. Blinden werden ziende. Verlamde mensen konden weer lopen. Zelfs doden wekte hij op. Goeddoende ging hij het land rond. Nog meer deed hij. De Heer Jezus die sprak de woorden van het eeuwige leven. Vermoeide en beladen zielen vonden rust bij hem. Door schuldbesef getroffen en verslagen zielen werden door hem geheeld. Vergeving van zonde gaf hij hen. En wat was zijn loon? Kruist hem. Kruist hem. Ondank was het loon van David. voor het feit dat hij die mensen in Kehila gered had. Nog in veel grotere mate was ondank het loon van de grote zoon van David. Nog veel pijnlijker heeft de Heer Jezus dat ondervonden, ook al tijdens zijn leven. Er zijn een aantal geschiedenissen bekend dat men gevraagd heeft of dat de Heer Jezus weg wilde gaan. Of dat men naar de fariseeën ging om hem te verloochenen, hem te verraden. Bijvoorbeeld toen hij Lazarus uit het graf had opgewekt. Of die geschiedenis uit Lucas 9, toen de Heer Jezus op reis was naar Jeruzalem en door het Samaritaanse land trok. Toen weigerden ze hem de toegang. En wat was de reactie van de Heer Jezus? Nou, eigenlijk eenzelfde als David. David nam geen wraak op de mensen uit Kehila. En hij trok niet ten strijde tegen de mensen van Zif. Hij schold niet. Hij dreigde niet. Het enige wat David deed met zijn mannen was, hij ging weg. En zo staat het er ook verschillende keren van de Heer Jezus Christus. Dat de Heer Jezus wegging. Hij verliet hun landpalen. Geen vuur van de hemel, zoals de discipelen dat vroegen. Zullen we bidden om vuur van de hemel, dat het die Samaritanen zou verwoesten en verderven? En de Heer Jezus zei, gij weet niet wat gezegd. De Zoon des Mensen is niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. Maar toen hij de onwil en de ondank zo zag, toen ging hij weg. En gemeente, is dat eigenlijk niet net zo erg? Dat de Heer Jezus weggaat? Want als de Heer Jezus weggaat, dan gaat ook het evangelie weg. Dan is de blijde boodschap weg. Dan is de genade weg. Dan is de vergeving weg. Dat gebeurde toen bij de Samaritanen. Maar dat gebeurt nog. Ook in onze tijd kan het zo zijn dat de Heer Jezus uit ons leven weggaat. En als Jezus weggaat, gemeente, dan gaat het licht uit. Hij die het licht is der wereld. Als hij vertrekt, als hij niet meer spreekt, als hij niet meer werkt, als hij niet meer klopt, dan wordt het donker. Dan wordt het duister. Dan wordt het nacht. Eeuwig nacht. Als hij vertrekt. Vanwege onze zonde. Vanwege onze onwil. Vanwege onze oppervlakkigheid. Onze aards- en wereldgezindheid. Zo gij zijn stem dan heden hoort, geloof toch zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. David gaat met zijn mannen waar zij konden gaan. En waar moet hij nu naartoe? Hij blijft, zo lezen we, in de woestijn Zif, waar ook een woud is. En vestingen, spelonken, waar hij kan verblijven. Saul zocht hem alle dagen, zo lezen we in vers 14. Doch God gaf hem niet over in zijn hand. In die tijd dat hij in de woestijn Zif is, daar dicht David opnieuw een psalm. We hebben dat al heel vaak gehoord, gemeente, hoeveel psalmen dat David in deze tijd gedicht heeft. Nou, welke psalm heeft hij nu gedicht? Dat is psalm 54. Ik had hem wel willen laten zingen, maar er waren zoveel psalmen van de zondagsschool die ook wel passend waren, dat ik een keuze moest maken. Maar psalm 54, daar begint David met te zeggen, als de Zifieten gekomen waren en tot Saul gezegd hadden, verbergt zich David niet bij ons. En dan horen we iets van de nood van David als hij uitklaagt, o God, verlos mij door uw naam. Doe mij recht door uw macht. Hoor mijn gebed. Neig de oren tot de redenen mijns monds. En de Heere hoort de noodkreet van David. En hij verhoort die noodkreet. En wat doet de Heere dan? Nou, dat is in de tweede gedachte. Dan komen we bij dat bezoek van Jonathan. Dan bemoedigt God hem door Jonathan, zijn hartsvriend, naar hem toe te sturen. Toen maakte zich Jonathan, de zoon van Saul, op en hij ging tot David in het woud. En hij versterkte zijn hand in God. De tweede gedachte, de bemoediging, het verbond met Sauls zoon. Gemeente, het is wel duidelijk als wij zo die geschiedenissen van Jonathan en David lezen. En wij hebben Jonathan al een aantal keren ontmoet en we hebben hem horen spreken en hoe hij verbonden werd aan David. Het is wel duidelijk dat Jonathan erg begaan was met zijn hartsvriend. En dat hij zich grote zorgen heeft gemaakt om het lot van David, nu hij vluchteling was. Jonathan die hoorde het natuurlijk altijd uit de eerste hand. Al die plannen van Saul. En hij heeft geweten van de moordpartij op dat priesterstadje Nob. En hij heeft daaruit de conclusie getrokken dat Saul vast besloten is. En dat hij nooit zal rusten totdat David uiteindelijk gedood zal zijn. En dat heeft hem met grote zorg vervuld. Daar heeft hij over lopen piekeren, daar heeft hij over lopen denken, daar heeft hij over lopen zuchten. En tenslotte, hij kan de drang niet weerstaan. En hij gaat zijn zielenvriend opzoeken. Hij wil met eigen ogen zien hoe het met David gaat en hij wil met zijn eigen oren horen uit de mond van David hoe het met zijn hartsvriend eraan toe is. En dan gaat hij hem zoeken. Maar gemeente, Jonathans plan, dat heeft ook nog een andere achtergrond. Ik heb het eigenlijk al een klein beetje gezegd. Niet alleen dat Jonathan bezorgd is en dat hij graag zijn zielenvriend weer wil ontmoeten. Het is niet alleen zijn liefde voor David die hem op weg doet gaan. Maar hier zit Gods genade achter. Gods voorzienigheid. Hij bestuurt het zo dat Jonathan bij David terechtkomt. Dat is opmerkelijk, jongens en meisjes, terwijl zo staat het toch in vers 14, dat Saul alle dagen hem zocht. Hij heeft overal zijn spionnen zitten, maar God gaf hem niet over in zijn hand. En Jonathan, helemaal in zijn eentje, die vond hem in het woud. Nou, dat is Gods voorzienigheid geweest, want de Heere die wil door middel van Jonathan David versterken. Door middel van Jonathan bemoedigt de Heere David in zijn eenzaamheid, in zijn vluchtelingschap. Jonathan die loopt daar natuurlijk groot gevaar bij. Want als Saul dat hoort, dan is Jonathan zijn leven ook niet meer zeker. Dat hebben we al een keer gezien, dat Saul in zijn woede die speer naar Jonathan slingerde en dat Jonathan die speer nog maar net kon ontwijken. Zelfs zijn eigen zoon is niet veilig voor de waanzin die Saul heeft bevangen. Maar zo lezen we in Spreuken 17, een vriend heeft te allen tijden lief. En een broeder die wordt in de benauwdheid geboren. Juist dan weet je toch wie je vrienden zijn. En wie je broeders en wie je zusters zijn. Echte vrienden. Gemeente. Jongens en meisjes, jonge mensen. Hebben jullie een echte vriend? Of een echte vriendin? Een echte vriend bedoel ik dan, hè? Niet alleen die jongens of die meisjes of die jongeren die je vrienden zijn als alles goed gaat en als je maar meedoet en als je maar lacht en als je maar wat te bieden hebt. En niet alleen die zogenaamde vrienden op Facebook of op andere podia, dat zijn geen vrienden. En daar kwam de verloren zoon ook achter, ja, toen hij een zak met geld had. En toen hij zijn goed en geld doorbracht met zijn vrienden en met allerlei verschrikkelijke dingen. Ja, toen had hij vrienden, dacht hij. Maar toen hij in de ellende kwam en toen hij zijn geld kwijt was, toen waren die vrienden ook weg. Ik moet nog denken aan een jonge man van 29 die heel erg ziek werd. En hij zat op de voetbal. En hij dacht vrienden te hebben waarmee hij altijd lol trapte enzovoorts. Maar toen hij ziek werd, was er niet één die hem opzocht. Uiteindelijk ook overleden. Ik heb geen vrienden meer, zo zei hij tegen mij. Echte vrienden, gemeente, die worden in de benauwdheid geboren. En echte vrienden, dat zijn dan met name ook zielenvrienden. Hartsvrienden. En dat was Jonathan voor David. Hij was betrokken op David. En dan moeten we erop letten, gemeente, dat Jonathan betrokken was juist op David in deze omstandigheden. Toen hij op de vlucht was. Toen de dood hem op de hielen zat. Betrokken op zijn geestelijke vriend. Juist ook in de nood. En wat een zegen is dat als je zo'n geestelijke vriend of vriendin mag hebben. Waar je van hart tot hart mee kan spreken. Iemand die weet hoe het bij je van binnen ligt, die je nood kan peilen. Die het soms aan je ogen al kan zien of die een bepaald gevoel heeft van binnen, dat soms kan je dat niet verklaren. Die ervan weet dat het donker bij je is. En die met die nood soms kilometers verder op zijn knieën gaat. En die jouw nood bij de Heere brengt. Die ook weet als er ruimte is. Die aanvoelt omdat hij of zij datzelfde geestelijke leven mag kennen. Hoe het van binnen ligt, die je legering kent. En dat is een les uit deze geschiedenis. Jonathan heeft een betrekking op zijn zielenvriend. Juist in de nood, in de ellende. En hij zoekt hem op. Ik kom daar zo nog wel even op terug. Maar ik wil eerst nog even een lijn trekken naar die grotere zoon van David. Want dat ligt er dan ook weer in opgesloten. En als we dan Jonathan hier zien als het beeld van Gods kerk. Het beeld van het geestelijke leven. Dan zien we dat in het geestelijke leven een mens een betrekking krijgt op die grote zoon van David. Juist ook in zijn vernedering. Als een mens in de schuld loopt. Als een mens in het gemis loopt. Als een mens op zoek is naar dat middel, naar die weg om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Dan maakt de Heilige Geest hem uiteindelijk niet alleen allereerst attent op de verhoogde Christus, maar allereerst op de vernederde Christus. Dan wordt dat je verlangen om de gangen van Christus na te speuren in zijn vernedering. Als alle hoop je ontvalt. Als je niks overhoudt. Als je uitgewerkt en uitgepraat bent. En als er niemand is die zorgt voor je ziel. Dan gaat de Heilige Geest je opmerkzaam maken. Op de lijdende knecht des Heren. En dan ligt er de vraag in je hart. Mag dat nou ook voor mij zijn? De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Mag dat nou ook mijn deel worden? Dat hij ook mijn borg, mijn middelaar mag zijn. Maar je krijgt er wel een betrekking op. Er wordt getrokken. Dat doet de Heilige Geest. En dan is er veel onbekend. Dan ligt er nog veel in de nevels. Maar er ligt wel een stille trekking. Dat je naar die gangen trekt van de Heer Jezus Christus in het woord. Zoals Psalm 68 dat zegt. Zij, Gods volk, heeft uw gangen gezien. De gangen van mijn God en koning in het heiligdom. In het heiligdom. Waar het bloed door hem gestort de bron van het leven wordt. Dan krijg je een betrekking op de gangen van de Heer Jezus Christus. Dat ga je dan naspeuren. Zijn lijden, zijn benauwdheid. Dat krijgt dan waarde voor je. In al hun benauwdheden is hij benauwd geweest. Hij is verzocht in krankheid. Dat hij tot zonde is gemaakt. Dat zijn geheimen voor je. En je kunt er nog geen vinger achter krijgen, maar je wordt er wel naartoe getrokken. Want daar ligt, dat voel je heimelijk wel aan, daar ligt het leven in. Buiten mijzelf, in die vernederde Christus. En dan de volgende les, de volgende gedachte, gemeente, die we zien liggen. Dat is dat Jonathan de hand van David in God versterkte. Hij versterkte zijn hand in God. Hoe deed Jonathan dat? Hoe versterkte hij David? Nou, de kanttekening die zegt bij deze woorden, dat deed hij door twee dingen. Hij wees David allereerst op de grote daden van God. En hij wees David op de dierbare beloften van God. En toen hij daar in Zif aankwam, toen ontmoette hij David. En David was dus in die omstandigheden die we dan later in in Psalm 54 beschreven zien, in nood. Hij voelde zich verraden, verlaten, op de vlucht gejaagd. Hij voelde zich onveilig. Hij schreeuwde tot God om hulp. En Jonathan, die had dat aangevoeld, die zag David daar in zijn nood zitten. En hij heeft gezegd, David, je bent toch niet vergeten dat je tot koning gezalfd bent. Je bent toch drager van de belofte van God. Zou hij dat zeggen en het niet doen? Zou hij het spreken en niet bestendig maken? Je zult gewis koning worden. Dat zegt Jonathan ook in deze woorden. Hij herinnerde hem aan de belofte van God. En hij wees hem ook op de daden van God. David, herinner je het dan niet? Hoe je daar in dat eikendal, niet in eigen kracht, maar in Gods kracht, die machtige reus Goliath verslagen hebt. God was toch aan je zij. Vergeet dat toch niet, David. Gedenk aan de daden van God in je leven. En door Gods kracht en genade heb je toch je tienduizenden verslagen. Dat heb je niet zelf gedaan. Dat was toch de Heere die dat bewerkt heeft. En zo versterkte Jonathan de hand van David in God. En wat een zegen, gemeente, als je zo iemand mag hebben. Dan probeer ik het maar weer toe te passen naar ons eigen hart en leven. Ik hoop dat u ook dat leven mag kennen, mag zoeken. Maar dat er ook zulke vrienden of vriendinnen zijn in je leven. Al is de een dan misschien een zuigeling in de genade, en dan is de ander misschien een moeder in Israël. Maar wat kun je elkaar dan versterken? Want zulke mensen die begrijpen elkaar. Die peilen de nood van elkaar. Die weten van elkaars hart waar ze geestelijk gelegen zijn. En de een gaat dan met de nood van de ander naar de troon van God. Die legt dat voor aan de Heere en hij of zij spreekt ook de woorden van God. Hij gaat hem wijzen op de daden van God. Niet met de dingen zozeer die je ervaart of die je beleeft of je hebt toch geloof of nou ja, noem het maar op, allerlei dingen. Je leven is toch veranderd enzovoorts. Nee, het gaat om het woord. Hij versterkte David in God met de daden van God, met de belofte van God. Dat hoorde ik eens van een man die erg in het donker liep en dat was dan vanwege een bepaalde zonde en dat hij ook bezoek kreeg van een zielenvriend en die vroeg niet wat er aan de hand was, die wees hem ook niet op zijn geloof, maar die zei maar één tekst. Kinderkens, indien niemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En dat versterkte die man, zo werd hij er bovenuit getild. Niet door hem op allerlei subjectieve dingen te wijzen, maar op het objectieve woord van God. We hebben een voorspraak bij de Vader. En wat is dat bijzonder, gemeente, als je zo eens een bezoekje mag krijgen, zo onverwachts. Zo even een ontmoeting, met een enkel woord, een enkel appje. Als je in de duisternis zit, dat zo iemand gebruikt mag worden om het licht van Gods vriendelijk aangezicht weer te doen schijnen. Om je te troosten, om je te onderwijzen, om je op het woord van de levende God te wijzen. Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw. Een versterking in God, in zijn woord. En dan zien we ook op de manier hoe Jonathan dat doet. Hij doet dat niet vanuit een bepaalde belerende gestalte, hoogbekeerd, uit de hoogte. Nee, hij zegt in vers 17, vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. Maar gij zult koning worden over Israël en ik zal de tweede bij u zijn. Hij bedoelt, ik ben ondergeschikt. We hebben dat al meer gezien bij Jonathan. Jonathan die heeft zijn kleder afgelegd. Hij heeft zijn koninklijke wapens aan David gegeven. Hij heeft een stap terug gedaan. Hij heeft zijn troon en zijn kroon afgelegd. En hij heeft van zijn rechten afstand gedaan. In alle ootmoed. Ondergeschikt aan David. Een beeld van de kerk. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. En dat is ook een versterking voor de grote zoon van David. Want als we de lijnen weer doortrekken naar de Heer Jezus Christus, dan zien we dat de Heer Jezus Christus in zijn menselijke natuur ook zo zwak was. Zo benauwd was. In grote nood was. Dat was tijdens zijn leven al vaak zo. Dat hij dan zei, hoe word ik geperst totdat er alles volbracht is. In grote zielennood de gemeenschap met zijn vader zocht. Dat begon al met de verzoeking in de woestijn. Toen hij door de duivel verzocht werd 40 dagen. Dat hem hongerde. En dan staat er dat ook engelen hem dienden. Dat had hij nodig. De vader zorgde in zijn voorzienigheid voor de versterking, voor het dienen van zijn zoon. We lezen het bijvoorbeeld ook in de Hof van Gethsemane, als de Heer Jezus daar in grote benauwdheid voor Gods aangezicht als een worm kruipt. En hij het uitroept, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En het bloed van zijn gezicht afdruipt, dan wordt er een engel van hem gezien die hem versterkte. Maar gemeente, weet u wat er ook een versterking is voor de grote zoon van David? Wat hem bemoedigd heeft in zijn lijdensgang. Als hij arme zondaren tot zich zag komen. Dat was voor hem zo'n krachtige versterking in zijn lijden. Die in hun zonden, in hun ellende, tot hem zich ter genezing wendde. Dat was immers zijn doel. Daar was hij voor gekomen. Want dan komt die rijke belofte terug. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En nu was hij bezig met zijn ziel tot een schuldoffer te stellen. Nu goot hij zijn ziel uit tot in de dood. En dan hing die aan het kruis. Wat zal het een kracht hebben gegeven voor de zoon van David toen hij hoorde dat daar aan dat kruis die moordenaar zegt, wij toch rechtvaardiglijk. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. En toen hij dat gebed uit die mond van die moordenaar hoorde, Heere, gedenk mij er. Wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Zou dat geen verkwikking zijn geweest voor Christus in het grootste van en het diepste van zijn lijden? Was dat niet de vreugde die hem was voorgesteld toen hij zijn lijden inging? Dat hij zondaren zou tot zich zou trekken. Juist in die lijdenschap. Daardoor heeft hij het kruis verdragen, zo zegt de Hebreeën schrijver. En heeft hij de schande veracht. Dat is zo'n krachtige versterking voor de Heer Jezus Christus, gemeente, als mensen met hun smart, met hun zonde, met hun nood, met hun ellende, met hun verdorven bestaan, de toevlucht bij hem zoeken. Een les uit deze geschiedenis. Jonathan versterkte David in zijn lijdensgang. En dan gaan ze afscheid nemen. Er moet nog één ding gebeuren. En dat is dat Jonathan, of allebei, maakten ze een verbond voor het aangezicht des Heren. Dat is geen nieuw verbond. Dat hebben ze al 2 keer eerder gedaan. Dit is de 3e keer. Er zijn ook geen nieuwe beloften. Er zijn geen nieuwe dingen die gezegd worden. Maar er is een bevestiging. Er is een versterking. Onder meer dat David weldadigheid zou gaan bewijzen aan Jonathan en aan zijn huis. Dat opnieuw belooft David. Ze verbinden zich opnieuw vanuit de liefde aan elkaar. Ze zijn het niet vergeten wat ze tegen elkaar gezegd hebben. Jonathan niet en David niet. En het zal later ook vervuld worden. Het is dus de liefde tot elkaar die hen opnieuw met elkaar in het verbond doet treden. Ze herhalen hun belofte en ze omhelzen elkaar opnieuw. Voor Gods aangezicht, zo staat er dat. Die beiden maakten een verbond voor het aangezicht des Heren. Dat gaf dus extra kracht. En de Heer is hun getuige daarin. Hun afspraken zijn heilig. En een enkele lijn daaruit, gemeente, zo handelt de Heer ook met zijn volk. Zo zegt Abraham Hellenbroek ook in zijn catechisatieboekje. De Heer handelt verbondsgewijze. Eenzijdig komt hij in een verbond met zijn volk. En daar komt hij ook nooit op terug. Ik zal nooit herroepen, zo hebben we gezongen. Hetgeen ik eenmaal heb gesproken. En wat uit mijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. Al zijn er ook de straffen. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken. Met de roede en de bittere tegenheen. Maar, en dat is de kracht van het verbond. Over hem mijn heil en goedheid nooit doen enden. Hij zal zijn verbond nooit schenden. Hij zal zijn waarheid nimmer krenken. En daarom mogen die tekenen van het genadeverbond voor het volk van de Heere wel eens zo versterkend zijn, zoveel kracht geven, dat ze misschien vanuit de verte die druppels water op het hoofdje van een kindje zien afdalen. Dan mag hij dat terugbrengen bij dat genadeverbond waarin ze zijn opgenomen, ook al toen ze zelf nog klein kind waren. Dan mag er bij dat kleine stukje brood of bij dat kleine slokje wijn soms zo'n kracht in je ziel dalen. Omdat de Heere daarin bevestigt dat hij niet laat varen de werken van zijn handen. Dat hij schoon zwaar getergd, langmoedig is en weldadig. De Heere handelt verbondsgewijze. En dan nemen Jonathan en David afscheid. En het is een afscheid voor goed. Of zeg ik dat niet goed, jongens en meisjes? Ja, het is wel hun laatste ontmoeting hier op aarde. Maar nemen ze nou voor goed afscheid? Als 2 kinderen van God afscheid nemen, wat zeggen ze dan tegen elkaar? Vaarwel? Daar zit achter de gedachte, ik zal je nooit meer zien. Nee, ze mogen zeggen, tot ziens. Ik las het van de week nog bij Robert Murray McChane, die jong gestorven prediker uit Engeland in 1843 op 29-jarige leeftijd overleden. In de gemeente van dominee McChane in Dundee in Schotland, daar was een jongetje van 11, Johnny Thane, zo heette die. En deze Johnny die schreef een briefje aan zijn dominee. Het briefje is nog bewaard gebleven in prachtig schoolhandschrift, staat het ook in het boek afgedrukt. En deze Johnny die liep met zijn schuld en met zijn verlorenheid. En dat schreef hij aan zijn dominee. En hij schreef: O mogen de Heere mij tot een van zijn lammeren maken. En dominee McChain die schreef een briefje terug aan Johnny. En hij drong er bij Johnny op aan om zijn geborgenheid bij de Heer Jezus te zoeken. En hij besloot zijn brief met: Johnny, je tijd kan zo kort zijn. Ik weet het niet, maar God weet het. En de tijd van Johnny was kort. Want korte tijd na die brief werd Johnny ziek. En aan een heel kort ziekbed stierf hij. Dominee McChain die zat aan het ziekbed en aan het sterfbed van Johnny. En nadat Johnny gestorven was en McChain de begrafenis had geleid, toen schreef McChain een gedichtje. Ik heb je in het graf te rusten zien gaan. Ik besproeide je kist met traan op traan. Maar ik hoorde, sprak je geest mij aan, een stem zo zacht en zo teer. Wij zien elkander weer. Dat mochten David en Jonathan gemeente ook beleven. Wel een afscheid, een laatste ontmoeting, maar niet voorgoed. Geen vaarwel, maar tot ziens. Uit kracht van die liefde, als broeders van hetzelfde huis, elkaar mogen ontmoeten, samen mogen wonen. En gemeente, laten we ook het derde vers maar bijzingen. Waar liefde woont, daar gebiedt de Heere toch de zegen. Daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij nog danken en bidden. Heere, wilt u het gesproken woord achtervolgen met uw Heilige Geest. En geven, Heere, dat wij dat leven zouden mogen zoeken en ook mogen leren kennen en ook beoefenen wat Jonathan en David mochten kennen. Want, zo zegt u het toch in uw woord, let toch en zie op de vrome en oprechte, want wat men ook denkt van de uitkomst van hun paan, God kroont met vrede het einde van zijn knechten. Het leven tot in eeuwigheid. Heere, laat ons zien dat de wereld met de begeerlijkheden voorbij gaat. Laat jonge kinderen ook mogen zien dat grote geluk van die Johnny Thane. Zoveel jaren geleden, bijna 200 jaar geleden, is dat jongetje gestorven. Maar hij mag eeuwig bij u zijn. En dominee McShane een jaar later overleden, ook op zo'n jonge leeftijd. Om samen met al de heiligen te mogen ervaren dat u alles bent en in allen. Heren, dat we dat zouden zoeken. Dat grote goed dat gij hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. Bewaar voor ongeloof, voor zonde. Heren, zie ons aan, niet in onszelf, maar wilt u ons genadig zijn. Ook als we het verdere van deze zondag weer gaan en als we naar de zondagschool gaan, de kinderen en de leiding, wilt u ze nabij zijn. Breng ons ook vanmiddag weer bij in de leerdienst. Heere, geef ons getrouwheid. Om ook dan vanuit de leer die naar de godzaligheid is onderwijs te ontvangen, waar onze ziel zo'n groot belang bij heeft. Bewaar voor slordigheid ook in kerkgang. Bewaar voor andere gedachten die tegen woord en schrift, woord en belijdenis ingaan. Maar houd ons vast, Heere. En vergeef onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 37, vers 7. Hij ziet zijn dag, de dag zijns oordeels komen. En het 20e, het heilot dat rechtvaardigen verkregen, vloeit af van God. 27 van Psalm 37. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen. Thank you.
Niet zoveel. Dat doe ik soms ook, vechten. Ja, bij je vader kan je niet verslaan. Leg jij je pa op de grond.